een slokje water na al dat heerlijke zingen. Ja, fijn om er weer te zijn. Ik heb een aantal van jullie inderdaad een tijdje niet gezien. Omdat, ik was natuurlijk een tijdje uit de running. Of ik kon een keer niet en toen konden een paar van jullie niet. Dus goed om iedereen weer te zien vanochtend. En het thema van de preek is zijn als Johannes de Doper. En ik kwam daarop omdat laatst kwam een collega, die kwam bij mij in mijn kantoor binnenlopen en die mompelde zo voor zich uit. Oh, we leven ook in een schizofrene wereld, zei hij. En ik echt, wow, dat is interessant, hoezo? En hij zei van, ja, moet je nou eens om je heen kijken wat er allemaal gebeurt. Hè, liegende politici, die proberen recht te praten wat er krom is. De zoveelste schietpartij weer in de wereld met vele doden. En zit ik naar de tv te kijken, zeg ik, word er ook helemaal gek van. We overspoelen onze kinderen met realityprogramma's als Temptation Island, zonzuipen, ziekenhuis, spuiten en slikken. Hij zei, het is om gek van te worden. En dan vervolgens zijn we diep geschokt als er dan allerlei dingen gebeuren rondom onze kinderen. En dat er vrouwen worden lastiggevallen, verkracht en nog allemaal wat. En zei, we leven in een schizofrene wereld. En ik zei, nou, ik ben het helemaal met je eens. De wereld is inderdaad schizofreen geworden. Toen dacht ik, ja, wat is schizofrenie nou eigenlijk? Dus ik heb het even opgezocht op de website van ziekenhuis.nl. En dat is een ziekte van de hersenen, waarbij denken, gevoelsleven en gedrag van de patiënt ernstig verstoord zijn geraakt. De ziekte wordt gekenmerkt door periodes van vreemd en verward denken, praten en gedrag. De zogenaamde psychotische periode. En verder leidt de patiënt aan een achteruitgang van zijn of haar psychisch en sociaal functioneren. In de psychotische periode is het besef van de werkelijkheid verminderd. Het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid is zoek. Nou, het is toch, hè, de patiënt is de wereld. De wereld is de patiënt in dit geval. Je zou dat zo op de wereld kunnen leggen, deze beschrijving, toch? En dat is eigenlijk niet zo vreemd. Want als we zien wat er de afgelopen tijd aan tegenstrijdigheid en verwarring over ons wordt uitgestort, dan is het helemaal niet zo vreemd dat het denken en het gevoelsleven, hè, wat we in de wereld om ons heen zien, verstoord raakt. Het is zoveel tegenstrijdigheid en de scheidslijn letterlijk tussen fantasie en werkelijkheid is bij veel kinderen ook, maar ook bij ons vaak, ver te zoeken. En we weten op een gegeven moment niet meer wat we nou moeten geloven, wat is nou waar, wat is nou niet waar. Simpel inderdaad, als je de politiek bekijkt, we weten niet meer wat normaal is. Wat is nou de norm waar we ons aan moeten vasthouden? Welke waarden moeten we nog toekennen aan wat we doen? En mijn vrouw die volgt verschillende bijbelleren via internet. En het viel haar de afgelopen weken op dat er meermalen de leraren expliciet benoemden allemaal. Dat onze kinderen zo ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Dat was onafhankelijk, want het is niet dat ze dat hadden, maar onafhankelijk zeiden ze dat allemaal. En dat is ook iets wat de Bijbel voor zegt. Dat is ook iets wat de Bijbel voorspelt dat zal gaan gebeuren. Dat er ongehoorzame kinderen zijn. Dat de wetteloosheid en de goddeloosheid zal toenemen. En dat de invloed en de afleiding en de verleiding ervan een heel groot gevaar is voor ons. En ook dat, met name ook voor het geloofsleven van ons als christen, is dat heel erg gevaarlijk dat dat gebeurt. En dat wij er ook aan bloot kunnen staan. En die goddeloosheid die we om ons heen zien, die staat zo in een schril contrast met de liefde die God voor ons heeft. En dat contrast wordt steeds groter. En ik wil met jullie eens even beginnen, voordat we straks naar Johannes gaan, om zijn levens te bestuderen. Eerst even Psalm 36 met jullie lezen. Want daarin staat zo prachtig hoe die goddeloosheid tegenover de goede tierenheid, oftewel de liefde van God staat. Moet ik hem wel eerst aanzetten. Zo. En dat is, daar staat boven een psalm van David, de dienaar van de Heere, voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen, tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven. Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Een prachtige psalm vind ik dit, want het staat zo mooi tegenover elkaar. Wat de goddeloze mens is en wie wij als christenen mogen zijn in de liefde van God. Omdat de mens naar Gods beeld geschapen heeft, heeft de mens ook dezelfde verlangens als God in het algemeen, of je gelooft of niet. Maar wanneer die verlangens dus niet verzadigd worden door een relatie met God, dan zal de mens altijd op zoek gaan naar andere bronnen om dat verlangen te verzadigen. En Psalm 36 laat heel mooi zien en gaat over het kiezen van de juiste bron van het verzadigen van die verlangens in ons hart, die uiteindelijk door God gegeven zijn. Maar laat ook zien waartoe het kan leiden op het moment dat we dus de verkeerde bron kiezen. En de goddeloze mens, die kiest niet voor God, zijnde de bron van levend water. Maar die kiest voor die kortstondige alternatieven van de zonde als vervulling voor zijn emotionele behoeften. Zoals je dat in vers 13 kunnen we daar de consequenties van zien. Ze zijn gevallen voor hen die onrecht bedrijven en zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Maar de oprechten van hart, in vers 11, die kiezen voor God, hun eeuwige bron van liefde, die goede tierenheid. En we lezen ook dat de zonde, verlazen ook dat de zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Diep in zijn hart. En angst voor God, dat kent hij niet. Dat is echt kenmerkend. En de zonde die sust uiteindelijk heel langzaam zijn geweten in slaap en heeft daardoor geen besef van schuld. Hij heeft geen afkeer van het kwaad. En hij spreekt woorden van onheil en van bedrog en hij blijft uiteindelijk ver van wat goed en wat wijs is. En op zijn bed, lazen, bedenkt hij dan zijn verderfelijke plannen en hij betreedt een verkeerde weg en hij verwerpt het kwade niet van zich. Dat is wat de goddeloze doet. En het gekke met zonde is, het produceert een onmiddellijke, kortstondig plezier. Het geeft een lichamelijk, een hele snelle lichamelijke, maar ook emotionele en geestelijke sensatie. En mensen zondigen niet omdat het moet. Nou, dat doen ze niet, maar omdat ze geloven dat zonde een plezier verschaft, dat superieur is aan de vreugde die het geeft om gehoorzaam te zijn aan God. Dat is wat zonde doet. Het geeft je dus een gevoel van, dat is leuker dan gehoorzaam te zijn aan God. En de macht van de verleiding van de zonde, daar zit een enorme macht achter. Dus die verleiding van de zonde om verkeerde dingen te doen, en die berust op de misleidende gedachte dat zonde dus meer voldoening brengt dan een leven met God. Dat is wat het zegt. En de Bijbel noemt dat de misleiding van de zonde. En dat geldt helemaal in de tijd waarin wij leven vandaag. Dat geldt in de tijd wat de Bijbel noemt de laatste der dagen, de eindtijd. De huidige generatie die wordt voortgedreven door die verleidingen en door misleidingen. En de huidige generatie is met name op zichzelf gericht, egocentrisch, haast narcistisch. En ze zijn gedreven door genot in plaats van God. Dat is wat ik om me heen zie. En we staan aan de vooravond van een van de grootste aanstaande veranderingen in de geschiedenis van de mens. Namelijk de terugkeer van onze Heer Jezus Christus naar deze wereld. Een gebeurtenis waar heel veel van ons echt reikhalzend naar uitkijken. Een gebeurtenis waar we gelukkig in deze gemeente met regelmaat stil bij mogen staan. Maar voor vele anderen is deze verwachting echt een dwaze hoop. Is het echt een aanleiding om hun perspectief op de liefde van God en de wijsheid van hem te veranderen en de objectiviteit daarvan echt te ruilen voor hun eigen kijk op de wereld, op hun subjectieve, van wat ik ervan vind, de subjectieve kijk op de waarheid. Ieder zijn waarheid, dat hoor je veel. Ah, dat is jouw waarheid. Ah, nee, dat is mijn waarheid, maar prima, dat is jouw waarheid. Als jij dat oké vindt, dan is het goed. En op deze manier van, op deze manier van denken, die doet uiteindelijk ook steeds meer zijn intrede. Ook onder gelovigen. En dat maakt me zorgen. Dat baart mij zorgen. Ik spreek vaak christenen die tegen mij zeggen, nou, ik geloof niet in de letterlijke terugkeer van Jezus. Dat moet je geestelijk zien. Dat moet je anders zien. Dat moet je niet letterlijk nemen. Of ze wimpelen de tekenen van de tijd die we vandaag de dag mogen herkennen af als iets van, ja, maar dat is van alle tijd. Dat was vroeger ook al zo. 2000 jaar geleden zei Paulus dat ook al. En vandaag de dag, het is niet anders dan toen. Dus die wimpelen het weg. Maar degene die de Bijbel naast de gebeurtenissen van deze tijd leggen, hebben hierin een hele belangrijke taak. Want wij moeten de wereld vertellen wat er aanstaande is. En eigenlijk dus net zoals Johannes de Doper deed in zijn tijd. Want Johannes de Doper die bereidde de komst van de Heere Jezus voor zijn eerste komst, zijn eerste bediening uiteindelijk. Niet zozeer zijn eerste komst, maar wel zijn eerste bediening. En wij kunnen zijn als Johannes de Dopers in onze tijd. Namelijk Gods boodschappers zijn die nu verkondigen wat de Heilige Geest ons vanuit de Bijbel aanreikt en openbaart over de tijd waarin we leven. Dat is wat we kunnen doen vandaag de dag. In ons geval is dat de eindtijd. En we lopen daarmee als het ware een stap vooruit op wat God spoedig aan ons gaat openbaren, aan de wereld gaat openbaren. En dat wat daar staat te gebeuren, wordt voor de meeste mensen pas duidelijk op het moment, als het door de Bijbel en door de Heilige Geest aangekondigde, maar ook de hele intense activiteiten zich ineens gaan openbaren, als die ineens beginnen. Net zoals Noach, in zijn tijd was ook een wegbereider van de Heer, uiteindelijk ook van een oordeel wat God gaf over de wereld. En ook hij riep van, het is aanstaande, er staat van alles te gebeuren. En de mensen geloofden het niet. En de door God ontvangen wijsheid voor het bouwen van de ark werd voor de mensen pas duidelijk op het moment dat het heel hard ging regenen. Dat het water uit de hemel neerstort en van onderuit de aarde naar boven borrelde. En in één keer was daar die hele grote zondvloed. En wij kunnen dus zijn ook als Johannes de Doper. Johannes 1, vers 23 zegt, hij, dat is Johannes, zei, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En Jesaja 40, vers 3 zegt dat, een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. En in navolging van Johannes de Doper mogen wij als gelovigen een weg banen voor de tweede komst van de Heere. Dat mogen wij doen. Dat mogen wij vertellen aan de mensen om ons heen, dat Jezus Christus gaat terugkomen. En hoe dan? Doordat niet alleen aan de niet-gelovigen om ons heen, wat de Bijbel de heidenen noemt, dat mogen we ook aan Israël vertellen, we mogen het aan de heidenen vertellen, en helpen hen inzicht te krijgen in de aanstaande gebeurtenissen die in deze wereld te wachten staan. Die in relatie tot de terugkeer van Jezus zijn. En uiteindelijk hen ook helpen de plannen van God bekend te maken. En dus wegbereiders zijn boodschappers met een hele specifieke boodschap die op allerlei manieren in deze wereld tot uiting kunnen komen. Dat kan iemand zijn zoals ik op het podium, dat kan een zanger zijn, dat kan een evangelist zijn, dat kan een auteur zijn, dat kan iemand die een boek schrijft, dat kan zijn iemand die in een ziekenhuis werkt, op een school, op een universiteit, dat kan simpelweg thuis. Kortom, wij allemaal kunnen deze boodschap uitdragen. Ieder van ons is in staat om te vertellen dat Jezus Christus terug gaat komen. En we kunnen uit het leven van Johannes een aantal hele kostbare inzichten en inspiratie voor die bediening krijgen. En ik wil jullie meenemen, want zo was Johannes een lichtgevende lamp. Johannes 5, vers 35 zegt, hij was de brandende en lichtgevende lamp. En u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Dat is Jezus die dat zegt over Johannes. Jezus zegt, hij was een brandende en lichtgevende lamp. En wat spreekt dan, dat spreekt van een brandend hart van liefde voor Jezus. Een brandende lamp. Dat spreekt van passie en vuur voor Jezus. En dat is, dat, En het licht daarvan maakt het bekend aan de wereld. Het wordt zichtbaar voor de hele wereld. En hij maakte Gods wegen dus heel helder en duidelijk bekend. En hij bracht een klip en klare boodschap wie Jezus was. Hij draaide er niet omheen. Matteüs 11, vers 11 zegt, voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Dus dat is de positie die wij hebben. Jezus zegt over Johannes zelf, hij is de grootste die tot dan toe geleefd heeft. Maar wij, die de minste misschien zijn in het koninkrijk van God, als je Jezus kent, is groter dan hij. En in deze prachtige tekst zegt Jezus dat Johannes de Doper als mens dus de grootste was in de geschiedenis. Want er was niemand die God zo radicaal gehoorzaamde en zichzelf zo ijverig voorbereiden op zijn bediening als Johannes de Doper zelf. 20 jaar heeft hij rondgezworven in de woestijn. 20 jaar is hij met God aan de slag geweest om de weg te bereiden van de Heer. En hij is een stem in de woestijn. We lezen het hele stukje even van Johannes 1, vers 19 tot en met 23. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hen te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Dus Johannes de Doper had zichzelf gedurende een periode van die 20 jaar voorbereid en oefende daarna zijn bediening uit in een tijd van minder dan 2 jaar. En hij wist precies wie die was. Mooi is dat, hè? Hij wist precies, nee dat ben ik niet, nee dat ben ik niet, dit is wie ik ben. Hij wist wie ik was. Hij zei, ik ben die stem. En Johannes bereidde dus de komst, voor de Joden de komst, de eerste komst van Jezus voor. En die stem van een wegbereider is iemand die Gods naam spreekt met een helderheid en met een vrijmoedigheid en krachtig uiting geeft aan de dingen die nog komen moeten gaan. Dat is een stem in de woestijn. Hij geeft stem aan het woord van God. Wat er in de Bijbel staat, dat spreekt hij uit naar zijn omgeving. En die roept dat in de woestijn. En de woestijn is een beeldspraak voor de staat waarin de wereld zich momenteel bevindt. Het is een wereld die hongert en dorst naar gerechtigheid. Die zucht onder alle lasten die er plaatsvinden. Er zijn geen wegen, er is geen levend water, er is geen leven, echt leven om je heen. Dat is de wereld waarin we ons momenteel begeven. Het is een woestenij. En maak dan rechter de weg van de Heer. De goddelijke roepen van een wegbereider is om zonder enige vorm van compromis de boodschap van God helder en duidelijk te verkondigen. Dat is de taak die we hebben. En wij mogen zijn zoals Johannes daarin. En ook mogen wij een vriend van de bruidegom zijn. Johannes 3, vers 28 tot en met 30 zegt, u bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen gezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. Wie van jullie is wel eens ceremoniemeester geweest op een bruiloft? Wie heeft dat wel eens gedaan? Ja, ik zie daar een hand. Nou ja, dan weet je dat als je een ceremoniemeester bent geweest van een vriend of van een vriendin of van een familielid, dan weet je één ding zeker. Het gaat niet om jou die dag. Jij bent die dag niet het middelpunt van de belangstelling. Dat is het bruidspaar. Weet je, als ceremoniemeester van een bruiloft probeer je zelf niet de aandacht te trekken van de bruid. Van, joehoe, hallo. Nee, dat is niet jouw taak. Maar je wil haar wel helpen voorbereiden op het moment dat huwelijk gaat plaatsvinden en het feest wat daarna plaatsvindt. Om uiteindelijk voor te bereiden op die volledige eenheid wat met die bruidegom. Dat is je taak. Je taak is om hen beiden te laten stralen. Hun blijdschap volkomen te maken. En alles gewoon heel soepel te laten verlopen. Dat is je taak als ceremoniemeester. En dan tevens intens te genieten als de bruidegom zijn hart en liefde uitspreekt voor de bruid. Dat is je taak. En in deze prachtige tekst beschrijft Johannes zichzelf als een vriend van de bruidegom. Ik vind het zo mooi. Wie kan hier zeggen dat hij een vriend van de bruidegom wil zijn? Ja, we zijn vrienden van de bruidegom. En dat geeft iets aan in welke relatie je staat tot Jezus Christus. Namelijk dat je een dienaar wil zijn voor Jezus en dat je niet voor jezelf wil leven. Maar dat je hem groot wil maken. Dat je hem alle eer wil geven. Als een vriend van de bruidegom sta je naast hem en luister je naar zijn stem. En dat spreekt dan uiteindelijk van een hele grote aandacht voor zijn aanwezigheid in jouw leven. Dat is wat een vriend van de bruidegom doet. En Johannes beschrijft dus die grote vreugde waarmee de stem van Jezus zijn hart vervult. En voor alle die geloven geeft het luisteren naar de stem van Jezus een toenemende openbaring van wie Jezus Christus is in jouw leven. Prachtig toch? Vriend van de bruidegom zijn. Dat mogen we zijn. En een vriend van de bruidegom is ook een verkondiger van de waarheid. Matthäus 3 vers 11. Daar is Johannes klip en klaar. Hij zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben er niet waard zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En vers 12, zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Johannes draait er dus niet om de hete brei heen. Hij is hier klip en klaar. Hij maakt het niet mooier dan het is. Hij maakt er geen mooie verhaal van. Hij maakt zichzelf niet belangrijk. Hij maakt overigens in vers 12 wel een hele directe heenwijzing naar het moment dat Jezus teruggekomen is naar deze aarde. Dat Jezus een duizendjarig vrederijk gaat vestigen. En dat als Jezus dat hij dan terugkomt, dat hij dan grondig alles reinigt en dat hij alles weer maakt zoals het moet. Een duizend jaar vrederijk. En het is met name dus het benoemen van de waarheid dat in de eindtijd zo belangrijk is. Zo moeten wij de waarheid lief hebben boven alles. En dat ook in liefde verkondigen. Liefde, waarheid verkondigen zonder liefde gaat niet. Maar we moeten de waarheid verkondigen. De strijd tegen de duivel is niet zozeer een strijd tegen van gebied veroveren, maar is een strijd over het feit dat er leugens worden verkondigd over Jezus Christus. En dat moeten we voorkomen. En dat kunnen we alleen maar rechtzetten door de waarheid te spreken. 2 Thessalonicenzen 2 zegt, vers 13 tot en met 15, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Here, dat God u van het begin verkoren heeft tot zijn zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen, door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders en zusters, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. In de eindtijd, in de tijd waarin wij leven, zal er een geestelijke oorlog plaatsvinden. Dat is wat er gebeurt momenteel. Op het terrein van de waarheid rond de persoon van Jezus Christus zelf. De strijd zal gaan zowel over zijn eeuwige identiteit die hij heeft, als de betekenis van zijn volbrachte werk op Golgotha. Daar worden de leugens verspreid. En daar moeten wij het woord recht snijden en de waarheid vertellen. God heeft zijn Heilige Geest gezonden om zijn Zoon Jezus te verhogen en hem glorie te geven. En de Geest doet ons in de volle waarheid over Jezus openbaren, want de waarheid is als een geschenk van God voor ons. Dat is wat het is. En tegelijkertijd zal die Heilige Geest ook in de tijd waarin wij nu leven, de waarheid aan ons openbaren over de eindtijd en de toekomst die er aanstaande is. En de reden daarvoor is namelijk nog steeds hetzelfde, is het verhogen en verheerlijken van de persoon van Jezus Christus. Dat is wat wij te doen staan. Kijk maar, in Johannes 16, 13 en 14. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Daar staat het. Dus de geest van de waarheid, dus Gods heilige geest, die gaat ons dus de weg wijzen. Die gaat ons uitleggen en doen begrijpen van de dingen die komen gaan, met als doel dat Jezus Christus verheerlijkt wordt. Dat is het doel. En als Jezus Christus verheerlijkt wordt, dan wordt God daarmee verheerlijkt. En als God verheerlijkt wordt, dan gaan mensen hem kennen, leert de Bijbel ook. En het is mijn hartstochtelijk verlangen, en ik hoop ook zo dat het jullie hartstochtelijk verlangen is, dat heel veel mensen die waarheid gaan omarmen. Dat ze Jezus gaan omarmen, dat ze Jezus leren kennen. En ik hoop dat we dus met elkaar het verlangen hebben om eigenlijk een beetje te zijn zoals Johannes de Doper. Een wegbereider voor de Heer in onze tijd. Een lichtgevende en brandende lamp. Een stem die roept in de woestijn. Hè, weet wie je bent in Jezus Christus. Een vriend van de bruidegom en een liefhebber van de waarheid. Ik hoop zo dat we dat pakken. En met de wederkomst van Jezus breekt er een nieuwe periode aan. Het begin van een nieuwe periode betekent altijd het einde van een ander, hè, toch? En dit snel dichterbij komende moment in de tijd zal de meest ingrijpende gebeurtenis zijn in de menselijke geschiedenis. En zal de gemeente van Jezus Christus in de generatie die dan leeft, en ik geloof zoals wij vandaag de dag hier staan, dat wij de generatie zijn, zo niet ik, maar dan zeker onze kinderen, om het dan maar te zeggen, actief betrokken zullen zijn bij die gebeurtenis. Bij dat moment dat het gaat komen en dat aanstaande koningschap van Jezus Christus op aarde. En of we dat nou meemaken door opgenomen te worden als hij ons komt halen, of dat we dan, zoals Paulus zo mooi zegt in de Korinthebrief, van vertroost elkaar als iemand gestorven is, hij gaat eerder dan jij naar Jezus toe. Maar dat we met elkaar straks mogen regeren als koning op aarde. En het is daarom zaak dat we ons daarvan bewust zijn dat dat moment een keer staat te gebeuren. En dat dat snel staat te gebeuren. En dat we ons daarop zelf moeten voorbereiden. Dat we waakzaam moeten zijn. En dat in de jaren die nog voor ons liggen, dat we waakzaam moeten zijn tegen die verleiding van de zonde. En dat we dus niet worden meegezogen in die schizofrenie van deze wereld. Dat we dat proberen voor te zijn door ons te richten op wat er komen gaat. Want elke dag zonder waakzaamheid is echt een verspilde dag. Het is een gemiste kans om te groeien in die relatie met Jezus en de voorbereiding te zijn op ons aandeel in de eindtijd. Jezus zelf zegt het zo tot slot, wees waakzaam. Wees dus waakzaam, Matthäus 24, vers 42. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer terugkomt. En twee versen verder zegt hij, daarom moeten jullie ook klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. En misschien laat de wederkomst nog decennia op zich wachten, maar toch is elke dag van voorbereiding noodzakelijk, zodat we met elkaar klaarstaan op het moment dat het zover is. Amen. Amen. En ik kijk er zo naar uit, naar die komst van de Heer Jezus. Yes, ik zie al mensen juichen, ja. Daar kijk ik zo ontzettend naar uit. Ik ga met jullie bidden. Ja, trouwe Vader in de hemel, we mogen dat zo naar u uitroepen. Heer Jezus, kom toch spoedig. Als we kijken naar de wereld om ons heen, dan is de wereld zo in verwarring. De wereld heeft geen antwoorden meer. De wereld verliegt zich in leugens, in wangedrag, in de meest vreselijke dingen. Zaken die vanuit uw woord al lang voorspeld zijn. Dus we hoeven er ook niet vreemd van op te kijken. Heer, maar het raakt ons wel. Als we ook zien dat het soms heel dichtbij komt in gezinnen, in ons land, in de dingen die zo dichtbij zijn. Vader, dan kunnen we ons alleen maar op u richten. Kunnen we alleen maar van u vragen, Heer, help ons om steeds elke dag bewust te zijn van het feit dat u deze wereld in uw hand hebt, dat u in alles in controle bent. Het feit dat u het heeft voorspeld wil zeggen dat u weet wat er staat te gebeuren en dat u niks als verrassing overvalt. En zo mogen we ook in dat vertrouwen, in die rust, ook elkaar ook zo bemoedigen om stand te houden, waakzaam te blijven, elkaar ook daartoe aan te sporen als er mensen afdwalen. En boven alles is het meest belangrijke dat als dat moment komt dat je Jezus Christus mag kennen. Dat je mag weten, dat je hem mag toebehoren, dat hij jou kent, dat jij hem kent. En als je hier vanochtend zit en je hebt daar twijfels over, gooi die twijfels overboord en geef je leven en vertrouw aan hem. Vertrouw op het machtige werk wat Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Dat hij zijn leven, zijn bloed voor jou gegeven heeft, opdat de weg tot de Vader vrij is. En dat je die weg mag nemen en dat je vrij tot de Vader mag gaan. Als je gelooft dat hij dat voor jou gedaan heeft, en je beleidt dat met je hart en je beleidt het met je mond, Heer, dan zegt u in uw woord dat je gered zult zijn. En zo mogen we dat met elkaar ook daartoe aanzetten. Heer, ga met ons mee deze dagen. Leid ons, bereid ons voor, laat ons waakzaam zijn in de dingen die komen gaan. Zo mogen we u dat bidden in de machtige naam van Jezus alleen. Amen.